Hallo, elke week presenteer ik, Kees van der Bos, de Groene Amsterdammer podcast. Het is een gesprek met een journalist die die week een spraakmakend artikel publiceert in De Groene. Waarom dit verhaal? Was het moeilijk om het te maken? Wat waren de uitdagingen? Wat brengt het ons? En wie is die journalist eigenlijk? Elke week een goed gesprek in de podcast van De Groene Amsterdammer.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram, @boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
Nee, ik vind het heel gezellig met jullie.
Dankjewel, Merel.
Maar een stagiair zou wel geweldig zijn.
We gaan erover nadenken.
Jij hebt ook wel groei doorgemaakt dat je dan niet nu zegt van, oh Charlotte, ik dacht dat jij onze stagiair was. Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van Weekblad De Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. Ik zit in de studio van Dag en Nacht Media met de immer slinkende bezetting van Boeken FM.
Ja, inderdaad. Iedereen is gewoon maar ergens. Ja. Tijd.
Dus de enige mensen die nu nog over zijn aan deze tafel zijn onze producer Merel Borst en mijn immer trouwe Joost de Vries. Welkom.
Dankjewel.
Dank je.
Ellen zit nog steeds in prijs. Maar die is volgende week weer bij.
Ja, dus we verheugen ons op de terugkomst van onze favoriet. En verder is het een beetje tropenrooster hier bij Boeken FM. Het is immers hartstikke warm buiten. Niet zoveel tijd om moeilijke literatuur te lezen.
Charlotte heeft net gezwommen in een gracht.
Ja, en nu begin ik overal groene uitslag te ontwikkelen. Dus we nemen even snel op voordat ik naar het ziekenhuis word afgevoerd. Maar wat we er wel bij dit weer vonden passen en bij de algehele vakantiesfeer is natuurlijk een reisverslag. Nu wil het geluk dat er net eentje verschenen is. Dat wel een reisverslag uit 2011, gek genoeg. Maar het is het Suriname dagboek van Marijn de Boer. En Joost, volgens mij kwam jij ermee dat we dat gingen lezen. Waarom is dat?
Marijn de Boer, 1982. Volgens mij heb ik al zijn boeken wel gelezen. En ik wil dat vooral doen omdat zijn vorige boek, Samenhorigheidsgroep, echt een enorme hit was. En dat was een beetje zo'n soort van de surprise hit van het jaar, weet ik nog wel. En ik ken de boeken van Marijn al vanaf het begin. Het is best wel een eigenaardige schrijver. Ik heb ook wel, toen ik nog recensent was, een paar keer over hem geschreven. En
waarom zou je hem als eigenaardig klassificeren?
Nou, omdat hij, ik denk dat heel veel recensenten een beetje moeite hebben met hem te duiden. Hij heeft altijd van die personages die op een vreemde manier, ik zou niet zeggen hoekig, maar een soort van gek oudbollig zijn.
Ja.
Ontzettende droogkloten. Op het niveau dat je soms dan niet weet, doet Marijn het er nou expres om? Of is dit gewoon wie hij is? Ook van die boeken waar vaak heel veel herhalingen in zitten. Heel veel oudbollige woordgrapjes. Dat je echt denkt van, is dit echt iemand, hij is net zo oud als ik, dus hij is ook weer niet bejaard. Dat je denkt, doet hij nou? Maar tegelijkertijd heeft hij ook wel verhalen. Bijvoorbeeld in zijn roman De Nacht. En ook wel in andere verhalen, de verhalenbundel De Geur van Miljoenen bijvoorbeeld. Daar zitten ook van die oudbollige personages. En eerst denk je gewoon, ze zijn gek, vallen buiten de tijd. Maar dan als je gaandeweg, dan blijken ze ook vaak dan iets half obsessiefs te hebben. Of een soort van halve psychopaten te zijn. Ongeveer de nacht, dat gaat bijvoorbeeld echt over een man die op vakantie gaat met zijn vriendin. En dat is zo'n man die dan de hele tijd opsommen is van, nou, als je nou op zoek bent naar een goed huisdier, dan kan ik van harte die en die huisdierenwinkel bezoeken aan die en die straat. Dat je echt denkt, waarom staat deze informatie in een roman? Maar als je dan doorleest, dan ga je opeens merken van, hey, wacht, wat is deze man aan het camoufleren? Een soort van dat wollige, oudbollige taalgebruik maskeert dat het eigenlijk gewoon een halve psychopaat is.
Maar de saamhorigheidsgroepen voor ja, en dat is daaruit blijkt toch dat de boer ook vooral een fascinatie met het verleden heeft.
Nou,
is gewoon niet een hele hedendaagse.
De saamhorigheidsgroep was denk ik een soort van, eindpunt is niet het juiste woord, maar wel een boek waar Marijn volgens mij helemaal zijn vorm en zijn stijl vond. Dus een soort van, ja, personages die allemaal een soort van lichte gekken zijn, lichte satire. En bij elkaar iets heel origineels maakt. Dat boek speelde zich af in 1980. Het ging over Bernhard, een diplomaat in Haarlem die aan het wachten was tot hij voor het eerst zou uitgezonden worden naar het buitenland. Hij is helemaal niet links, hij is helemaal niet super progressief. Maar toch sluit hij zich min of meer aan bij de saamhorigheidsgroep. En dat is een groepje, ja, wat wij nu hopeloos ouderwetse geitenwolle sokken wereldverbeteraars zien. Zo'n groepje mensen die hun geld bij elkaar legt en 10% van hun geld naar de derde wereld stuurt en allemaal rare sit-ins hebben en
gaan protesteren. Ja, dat is natuurlijk één vent tussen die van de idealen van de vrije seks misbruik maakt om alle vrouwen lastig te vallen.
Ja, helemaal. En het is ook die personage, die Bernard, die hoofdpersoon, ook zo'n typisch Marijn de Boer personage, zo'n beetje soort van gek aseksueel, misschien wel een beetje homoseksueel. Het zit ook in heel veel van zijn verhalen. Maar dan uiteindelijk gewoon toch obsessief achter een meisje aangaat. En wat ik nog weet, een saamhorigheidsgroep, vind ik heel goed gedaan, is dat hij dan verliefd raakt op een vrouw die ook bij die saamhorigheidsgroep voor haar stem. Hij wordt gewoon helemaal opgewonden voor haar stem. En zij spreekt ook stemmetjes in van een soort kinderserie.
Ja.
En ze zit dus de hele tijd te masturberen terwijl die kinderserie zit te kijken.
Ja, nou ja.
Tegen die stem.
En als ze dan omwille van die vrije moraal naakt is, dan vindt hij haar lichaam niet eens heel interessant.
Nee. Dus ze moet de hele tijd tegen hem praten om zeg maar zijn rust omhoog te houden.
Ja, dit is een heel ander soort boek, want het is in principe autobiografisch, dit Suriname dagboek.
Ja.
Dus het is dit weer ver verwijderd van zijn grote succes eigenlijk.
Nou ja, grappig. Ik was dus gewoon, daarom hadden wij in de tijd bedacht van misschien moeten we dit boek bij Boek FM gaan doen. Kijk, de saamhorigheidsgroep was volgens mij wel echt een hit. Daar verraste heel veel mensen mee.
Goed de omslag ook, poster van de PSP.
Die bekende PSP-poster van een naakte vrouw met een koe in het weiland. Staan naakt bij liggende koe. En volgens mij heeft het heel goed verkocht. Iedereen die ik kende las dat. Iedereen vond het ook grappig. Het stond op de shortlist van de Libris. Hij won de BNG Literatuurprijs mee. Ik weet niet. Dat was echt zo'n moment dat je denkt van hey, Marijn de Boer, die denk ik heel lang voor recenten, voor mij ook, iets ongrijpbaars heeft. Die heeft opeens helemaal zijn stijl gevonden. Of die heeft helemaal zijn afdeling gevonden. En dat was een film, volgens mij, of een boek. Volgens mij heb ik het ook wel eens in een podcast gezegd dat, als zou het verfilmd zijn door Dick Maas, zou dat heel logisch zijn. Allemaal een beetje van die karikaturen.
Ja.
Maar wel iets heel origineels in wat hij met die karikaturen deed.
Ja.
Dus ze doen, dacht ik, Suriname dagboek. Marijn de Boer. Als Marijn de Boer in 2011 een advertentie leest, moet ik meteen erbij zeggen, in Weekblad De Groene Amsterdammer, jongens.
Ja, dat is zo leuk. Ik moest meteen natuurlijk aan jou denken. De eerste zin van het boek is, vanochtend bladerde ik door De Groene Amsterdammer.
Zo zouden meer boeken moeten beginnen.
Ja,
ik denk dat het echt een hele uitmuntende manier is. Het is ook een boek dat je meteen weet van, als een boek zo begint, heb je gewoon een klasse, heb je gewoon een klasse te maken.
Jij hebt ook gewoon niet verder gelezen.
Nee, dit, ik dacht, ik heb gewoon dit.
Briljant.
Ik las die eerste zin en gewoon bam, 5 sterren bij Goodreads.
Ik vind het wel grappig, want uiteindelijk blijkt de karikatuur die Marijn dan van zichzelf heeft gemaakt in dit boek blijft dus ook een soort van karikatuur van het groene Amsterdammer type. Het is wel een soort van, en nu kijk je me een beetje,
ja, ik ben heel benieuwd aan wat je gaat zeggen.
Nou ja, een soort van iemand die zich heel maatschappelijk betrokken en historisch gegrond waant, maar eigenlijk het allerliefst op de bank ligt met zijn kat. Dus hij wil dan wel de jungle in en dat avontuur hebben en dat soort dingen, maar eigenlijk is hij gewoon een thuiszitter. En eigenlijk verlangt hij gewoon naar om omringd te zijn ook door andere mensen die precies op hem lijken. Want in die advertentie in de Groene Amsterdammer wordt hem een literaire reis aangeboden door Suriname. In het kielzog van de schrijver Albert Helman. En voordat we daar verder op ingaan, als hij die groep tegenkomt met wie hij zal gaan reizen, is eigenlijk zijn grote teleurstelling vooral dat ze niet allemaal precies zoals hij geen literaire types zijn. Ik zeg het nu even met aanhalingstekens. Dat vond ik wel heel grappig. Dat het is nooit hardop kritisch op dit soort mensen. Maar ik vond het wel op zich een schrijnend portret van de lezer van de Groene Amsterdammer.
Kijk, wij met z'n drieën zijn ook gewoon de lezer van de Groene Amsterdammer. Kijk, wat een supermooie groep mensen we hier hebben.
Mij werd op zich een spiegel voorgehouden.
En er moet erbij gezegd worden, die reis is gratis die hij maakt. En de hoofdpersoon heet Marijn de Boer, is redacteur bij Van Oorschot. Zoals de echte Marijn de Boer ook redacteur bij Van Oorschot was. En hij moet ook verlof vragen aan zijn baas Menno. Zoals ook de echte baas van Van Oorschot Menno heet. Dus het lijkt in heel veel momenten lijkt het dat we hier met een waargebeurd vehikel te maken hebben.
Ja, want het is wel grappig dat ik heb pas toen ik het uit had, heb ik pas opgezocht hoeveel hiervan waar is of zo. Tenminste, dat valt niet helemaal te toetsen. Maar bijvoorbeeld die hele Albert Helman. Ik dacht op een gegeven moment dat die nooit bestaan had. Ik vond het een vrij overtuigend verzinsel, deze hele reis.
Inmiddels zien we dat Charlotte een slechte lezer van de Groene Amsterdammer is.
Ja.
Want wij natuurlijk de koloniale leeslijst krijgen terug. En daar stond een groot stuk in over Albert Helman.
Ja, nee, kwam ik ook allemaal achter toen ik het ging googlen.
Oké, fijn.
Ja, ik loop enorm achter, merk ik weer. Maar goed, hij gaat op deze reis. En ik vond het op een of andere manier... Wat je al over hem zei, is dat hij heel oudbollig schrijft. Dat zit niet alleen in taalgebruik, maar ook in de manier waarop dingen hem overkomen in het begin van dit boek. Want dat is op een hele onmoderne manier.
Ja,
er is een advertentie in een tijdschrift.
Ja.
Dan is er een telefoontje. Verschijn op het vliegveld op een bepaald punt. Hij heeft geen e-mails uitgewisseld, ogenschijnlijk.
Ja.
Terwijl hij plaatst zichzelf in een bijna tijdloos
avontuur. Ja, misschien is oudbollig niet het juiste woord, maar een soort van merkwaardig onthecht.
Ja.
Los van de tijd.
Ja, maar dat is zeker opzettelijk. Want hij maakt van zichzelf een soort kuifje. Een soort ageless figuur. Het is helemaal niet 2011 in dit boek. Tenminste, je merkt er heel weinig van. Ook omdat ze een groot deel natuurlijk in de jungle zitten zonder telefoontjes en zo.
Ja.
Maar daar lijkt hij ook gewoon... Dat lijkt hij heel prettig te vinden. Of zo.
Ja, daar gedijt hij helemaal bij. En het idee is dus dat hij... een reis namaakt die Albert Helman heeft gemaakt... en waar hij een boek over heeft geschreven.
In 1955.
In 1955. En daar moet hij verslag van doen voor iemand die zelf die reis niet af kan leggen... want hij is slechterbeen. Maar hij moet er dan een verslag van doen. En eigenlijk, ja, voor het grootste gedeel... ziet het personage Marijn bijna geen verschil... tussen wat Helman beschrijft en wat hij zelf meemaakt. Ik bedoel, voor hem is het ook gewoon nog steeds 1955.
Ja.
En ik bedoel, je hebt altijd... Hem Mulisch zei altijd van iedereen heeft een ideale leeftijd. Van de leeftijd waarop je je meest jezelf bent.
Ah, die komt nog bij mij, geloof ik.
Ja, bij mij ook nog. Ik heb mijn ideale leeftijd is altijd zo 67.
Ik denk dat van, ik zo 40 of zo.
Zo net 2 maanden met pensioen. Dat is gewoon hoe ik me in mijn hoofd altijd voel. Maar ik denk dat sommige mensen ook een ideaal jaar hebben. Gewoon het jaar waarin ze het beste passen. En ik denk dat van Marijn de Boer dan... of in ieder geval deze Marijn de Boer in dit boek... 1955 het ideale jaar was.
Ja, want hij komt natuurlijk ook... hij stuit ook op bepaalde discrepanties tussen zijn eigen reis en die van Helman. Waarvan eigenlijk in de eerste plaats een groot verschil zit... tussen de rust die Helman steeds kan vinden om te schrijven... en te werken aan zijn Suriname dagboek. Omdat hij gewoon een crew van 33 man had... die hem aan het vervoeren waren, zeg maar. En in plaats daarvan... en Marijn moet het helpen sjouwen en zo...
Ja.
En de boot over dingen heen duwen.
Zijn hangmat ophangen. En
ja. Maar wat natuurlijk het leukste is aan dit boek... is het portret dat hij maakt van zo'n reisgroep. En van de grote betrokkenheid die mensen eigenlijk meteen bij elkaar voelen. Ook al zijn het mensen die in het echte leven niets met elkaar te maken zouden hebben gehad. Ik vond dat ook echt heel erg grappig aan dit boek. Is ja, Marijn die is dan... de neutrale kijker. Hij is een beetje de Great Gatsby-jongen. Die andere, gewoon de hoofdpersoon. Hoe heet hij ook weer?
Caraway, Nick.
Ja, hij is de Nick Caraway van de situatie. Of de kuifje dan. En om hem heen zijn de kleurrijke personages of zo. Ja, bijvoorbeeld een heel vervelend echtpaar.
Ja, Sjors en Tony.
Sjors en Tony. En hij heeft een soort... die Sjors die is ontzettende blaaskaak die heel veel heeft gereisd en daar de hele tijd over wil praten, maar ook een duister verleden als alcoholist verborgen houdt, wat je dan langzamerhand ziet doorschemeren. Dan is er ook nog, nou, eigenlijk de allerleukste, interessantste figuur is natuurlijk Julius.
Ja, de man met de vader.
Ja, Julius is een veertiger met een heel druk leven in Nederland, waar hij door zijn vrouw eigenlijk even uit weggestuurd is. Want hij heeft 3 kinderen en hij heeft een baan waar hij helemaal... En vierde opkomst komt hij achter in de jungle ook.
Ja.
De laatste keer dat ze nog een mobiele verbinding hebben. En Julius die heeft dit blijkbaar zo hard nodig gehad... dat hij een beetje gek wordt. Hij gaat gewoon volledig Rambo-modus. Hij trekt de hele tijd zijn shirt uit, te pas en te onpas. Hij wil eigenlijk heel graag de hele tijd met zijn blote handen... vissen de kop afrukken en zo.
Ja, Marijn zag ook de hele tijd af te vragen... wanneer hij zo'n band om zijn hoofd gaat dragen.
Het gebeurt dan op een gegeven moment ook.
Als een echte Rambo.
Ja, je vraagt je af of het allemaal echt zo gebeurd is. Maar vooral die scène met die vis is zo beeldend. Want Julius die wil dan ook de gidsen die doen dit natuurlijk allemaal heel geroutineerd. Die zijn altijd met groepen toeristen deze tocht aan het afleggen. En die gaan dan vissen vangen voor het eten en zo. Maar Julius die wil heel graag het gevoel hebben dat hij daar dan bij betrokken is. Dus die gaat dan helemaal knielend helpen met het ontleden van die vissen. En dan heeft hij allemaal vissenbloed op zijn knieën. En gaat hij dat ook opzettelijk niet afwassen, omdat ja. het er stoer uitziet.
Ken je de film This is 40, geproduceerd door Judd Apatow?
Nee.
Die is ook bekend van, als producent van Superbad en van Girls en zo. En het gaat dus inderdaad over mensen van 40. En dan gaat het dus ook over eens een vader. Dan moet ik altijd aan denken, dat is altijd mijn nachtmerrie. Die dan eigenlijk ook op de vlucht is voor zijn gezin. En dan gaat hij gewoon de hele tijd op de wc zitten. Oh. En uiteindelijk doet die vrouw, die doet dan echt zo die deur open. En die zegt, wat ben je aan het doen? En dan zegt hij, ja, ik zit op de wc. En dan zegt hij, nee, je zit met je iPad. Je zit met je iPad. En dan zegt hij, ja, nee, ik zit hier gewoon. En dan zegt hij, nee, laat zien. Ik ruik niks. Zegt hij, ik heb doorgespoeld. Nee. Nou, dat is zo'n beeld bij Julius had ik. Gewoon, ja. Echt gewoon wanhopig op de vlucht. Nou, voor... 3 kinderen plus een 4e opkomst.
Ja, maar ik vind dat het zo grappig beschreven is hoe dichtbij je zo iemands leed komt of zo, zonder dat je diegene echt kent. Omdat ze gewoon de hele tijd naast elkaar moeten liggen in hangmatten.
Ja, wat het ergste beelddetail dat erin zit is van Tony, geloof ik. Of George. Ik had altijd George en Tony met elkaar door. Maar
dat is het de emmer?
De emmer. Het is de emmer.
Is Tony, ja. Die moest willen. Die gaat
Tony,
een emmer
die heeft een nare ervaring ergens opgedaan bij zijn andere reis. Met als gevolg dat hij niet meer 's avonds buiten in de bosjes wil plassen. Dus die gaat dan elke avond voordat ze naar bed gaat, en dan ligt iedereen zeg maar al in de hangmat, gaat ze in een emmer plassen. En dan moet iedereen dus gewoon zich omdraaien.
Ja, haar man gaat dan de hele tijd roepen, jongens, mogen niet kijken, jongens. Niet kijken.
En dan wordt het gevolgd dat iedereen
Marijn kan het niet laten.
Ja, en je hoort het gewoon plassen natuurlijk. En Marijn ligt dan volgens de... Maar volgens gooit ze die emmer niet leeg. Ja. Dus Marijn is dan gewoon de hele tijd aan het denken van, ik lig in die hangmat en we moeten nu slapen. Maar er staat daar gewoon een emmer met pis.
Ja, dat is ook iets heel ouderwets aan dit boek. En wat ik wederom heel geestig vond, is dat Merijn gaat de hele tijd aan zijn eigen beleefdheden ten onder. Hij is op een soort vrij ouderwetse manier niet in staat om hier dan bijvoorbeeld iets van te zeggen.
Ja, het grappige is dus dat hij er in zijn hoofd een enorm probleem van maakt. En dan heel veel later er iets van zegt. En dan zegt ze gewoon, oh ja, geen probleem. En dan doet ze die emmer gewoon weg.
Ja, maar er zijn steeds van die kleine ongemakkelijkheden in de groep. Bijvoorbeeld dat eigenlijk zijn favoriete persoon die hij daar ontmoet, André. Ja. Niet André, maar André. Een man op leeftijd die wel zijn vader had kunnen zijn. Een beetje professorachtig, zonderlinge man.
Ja.
Die heeft dan voor de 21 dagen dat ze op reis zijn, heeft hij 21 flessen wijn meegenomen. En hij heeft dan al vroeg besloten van, nou, die ga ik wel elke avond delen, maar alleen met Marijn. Wat voor best wel veel ongemak zorgt in de groep. En ook daaraan kan Marijn dan weer niks doen. Je weet wel, die zit dan gewoon maar dat over zich heen te laten komen.
Ik heb hier een citaat, wat volgens mij de kern van het boek samenvat. Of in ieder geval de kern van Marijn. Vanochtend liet ik me weer zakken in de rivier en meevoeren door de stroming. De zon kwam nog maar net boven de rivier uit. Nevelslierten hingen boven het water. Onder de heuvels aan de overkant lag een dik wolkendek. Wederom lukte het me niet om tegen de stroom in te zwemmen. Soms, heel even. Maar er kwam weer een versnelling in het water die me overleverde aan de kracht van de rivier. Het staat er echt zo bij met zo'n witregel. Het voelt heel erg aan alsof dat voor iemand als Marijn, die niet heel veel naar zichzelf kijkt.
Ja.
Eigenlijk dat hij daarmee helemaal aangeeft wie hij is.
Het is van zo iemand... slim van jou, want ik heb dit helemaal niet zo gelezen.
Het is gewoon iemand die gewoon eigenlijk niet actief in zijn leven staat.
Ja.
Niet helemaal beseft dat hij het vorm kan geven.
Ja.
En ik bedoel, een groot deel van het boek heeft een liefdeslijn. Ze komen op een gegeven moment in een dorpje, daar komt hij een Noord tegen. En dat vindt hij meteen een heel leuk meisje die dan later misschien wel met een boot mee terug wil varen als ze weer teruggaan richting Paramaribo. En eigenlijk is hij de hele tijd overgeleverd aan alles. En het idee dat hij de wereld naar zijn hand zet, lijkt gewoon niet bij hem over te komen. Hij zit gewoon in de rivier en hij drijft gewoon mee.
Het is het grote verschil tussen hem en Noor ook natuurlijk. Hij komt haar tegen en dan beseft hij eigenlijk van, oh, ik ben eigenlijk al 3 jaar vrijgezel. Het wordt misschien wel tijd voor een meisje.
Ja.
En zij maakt zich de hele tijd kwaad over de omstandigheden in Suriname. Je weet wel, zij is een soort activistisch type. En zij is de hele tijd woedend over de ravages die de goudzoekers achterlaten. Of dat soort dingen. Ze is gewoon ze wint zich over dingen op. En ze vindt al snel dat dingen koloniaal zijn. Dat soort dingen.
Ja.
Marijn die heeft daar eigenlijk nog helemaal niet over nagedacht. En toen hij beseft, op een gegeven moment heeft hij het besef. En ik had toen ook het schuldige besef dat ik dat fijn vond. Dat hij meer een literair iemand was dan een maatschappelijk iemand. Dat de manier waarop hij op deze naar in deze reis was gegaan. Dat hij zegt het zo. Over Noor zegt hij, als ze zo fel is over een misstand, voel ik me tekortschieten, omdat ik er nog niet zo over had nagedacht. En ook niet zoveel bij voel als zij. Ik ben toch wel erg alleen op literatuur gericht. En dacht ik van ja, maar dat vond ik nou juist zo fijn aan hem. Maar dat is wel degelijk, omdat hij gewoon, ja, hij vindt nooit wat of zo. Hij vindt alleen maar dingen mooi of irritant.
Ja, zijn jullie wel eens op zo'n excursie geweest? Ja, hoeft niet per se meteen een meerdaags of zo, maar zo met zo'n groepsreis
bedoel
ja.
je? Nee, ik niet.
Het is een beetje iets van weleer ook, toch? Groepsreizen.
Ja, of op kamp als kind. Maar
op kamp?
Niet.
Wat dat voor kamp heb jij gedaan dan?
Survival camp.
Oh, uiteraard.
Meerdere survival kampen.
Oké, okay, nog steeds live.
Ponykamp.
Ponykamp?
Nice.
Ja.
Hoe heet je favoriete pony?
Ja.
Als je echt van ponies houdt, heb je geen favoriet.
Er was geen favoriet. Maar ja, ik zat ook gewoon op een paard.
Want is op een paard?
Ik ben groot.
Ja, je bent echt groot. Ja.
Dus ja.
Oké. Okay.
Maar dat was superleuk. En toneelkamp heb ik ook nog gedaan. Ja, je moet wat.
Ongelooflijk.
Ja.
Ja, het enige wat er nu bij staat is dat ik als 15-jarige voor Europees jongerendebat naar Albanië ben gereisd.
Ik vind het ook zo leuk dat je zegt, ik ben ernaar gereisd. Alsof je zeg maar via allemaal treinen en bussen
achterop een ezel.
Ja, achterop een ezel.
Nee, ik ben erheen gevlogen.
Ja, okay,
gewoon naar het vliegveld van Tirana.
Ja.
Het was wel best een dingetje, want we waren allemaal minderjarig. En er mochten geen begeleiders mee, daar was gewoon geen geld voor. Dus we moesten dan zelfstandig. Dus het andere brave meisje uit de groep mocht ook niet mee. Omdat haar moeder vond dan Albanië te gevaarlijk.
Echt een hele grote kans dat jullie gewoon verkocht waren aan een derde partij. Nooit meer terugzien.
Nou ja, dat dacht zij. Dat dacht de moeder van Kimberly. Maar mijn ouders die maakten zich niet zoveel zorgen, geloof ik. En het was er ook wel echt. Ik heb echt nog nooit zoiets meegemaakt. We kwamen in Tirana. Overal waren kogelgaten. Er waren de hele tijd mannen op straat waren zeg maar losse sigaretten aan ons aan het verkopen voor 2000 lek of zoiets. Want de inflatie was daar.
Losse sigaretten?
Ja, uit hun binnenzak, zeg maar. niet eens pakjes. En het was een beetje uit een poging van de Albaanse factie van het Europees jongerendebat om plaatselijke jongeren een beetje kansen te bieden. Dat ze het dan heel graag hadden willen organiseren in Albanië. Maar het ging gewoon onmiddellijk mis. Want 50% van de aanwezigen waren Albaanse tieners die dan gewoon van de scholen daar, die mochten ook meedoen. Maar die gingen gewoon keihard rellen. Dus er was de eerste avond bleek iemand een ton zelfgestookte raki mee te hebben genomen. En iedereen ging dat dan drinken met Fanta. En in dat hotel waar we in zaten was ook op dat moment een conferentie van oogartsen of iets dergelijks aanwezig. Gewoon allemaal brave oude mensen. En dus die meisjes van 15, al die Albaanse meisjes, die hadden een hele gang ondergekotst en dat soort dingen. Dus toen moesten we de volgende dag naar een ander hotel. in Pogradets. En toen we daar aankwamen, dat was echt ongeveer het enige wat blijkbaar nog beschikbaar was in heel Albanië. Want je moest het licht moest je aandoen met een vork die je dan in een gat in de muur moest steken. En dan moest je friemelen tot je het knopje had gevonden. En de televisie had een antenne van twee blikjes op elkaar. Twee, zeg maar, frisdrankblikjes. En waar we dan moesten gaan debatteren was in een oude school waar geen schoolborden waren, maar gewoon verf op de muur waar je dan soort van op moest schrijven. Dus en toen zaten we daar allemaal van die hele brave Europese onderwerpen te bespreken van, oh, hoe gaan we transjongeren helpen en zo. Terwijl al die kids in Albanië, die hadden echt geen fucking idee.
Nee, die hadden geen lichtknopje.
Die hebben geen, ja, in ieder geval daar waar we toen waren.
Ja, ja, ja.
Ja, maar wat ik wel aan zo'n groepsreis, je hebt eventjes de kans om iemand anders te zijn of zo. Dat was dat ook heel erg in het Suriname dagboek. Marijn is natuurlijk in zijn eigen beschrijving is hij iemand die thuis op de bank zit met de kat. Maar in de ogen van Noor, die hij dan ontmoet, is hij een avonturier of iemand die dingen durft. Of gewoon in de jungle zich staande weet te houden of zo. En dat kan ik me nog wel herinneren aan al die debatreizen die ik toen heb gemaakt. Is dat ik was thuis gewoon een soort van niemand. En als ik dan ging debatteren, dan was ik echt iemand.
Ah.
En toen heeft zelfs een keer een jongen in Izmir, in Turkije, die heeft toen een keer een serenade voor mij gezongen.
Oh,
terwijl in Amsterdam was ik gewoon nog nooit überhaupt door iemand aangekeken.
Ja. Nee, ze spuugde op je.
Ja, ja, nou ja, goed.
Was het wel een Albanese serenade? Nee, het ging ook over zwarte adelaren en een rode...
Nee, het gekke was...
Een bloedrode zonsondergang.
Het was een Turk in Izmir en hij zong Hit the Road Jack voor mij. Maar het was wel voor mij. Dus ik kon daar gewoon, je weet wel, iemand zijn die ik thuis niet kon zijn of zo.
Nice. En jij dan, Joost?
Ik zat net te denken, ik heb wel eens van die excursies gedaan of zo. Dat je dan ergens op vakantie bent en dat je dan ergens anders naartoe kan gaan. En dat je dan zo'n dag op pad gaat of twee dagen op pad gaat met zo'n groep. En daar zat ik over na te denken, want ik ben dan altijd binnen de kortste keer met... loopt natuurlijk groen en geel te erg aan iedereen. En zat één soort, toen dacht ik, ja, wat voor type heb ik altijd het meest een hekel? En dat zijn altijd van die soort van gasten die dan zeg maar 30, 40 zijn. En dan een soort van wel een beetje de leiding willen nemen in de groep. Maar ook grappig zijn. En dan van, haha jongens, kijk, ik ben grappig. En dan ook aan de gids willen laten weten van, haha, ik snap het allemaal. En tegelijkertijd doen alsof ze een beetje superieur aan de groep zijn. En dat had ik zo over na te denken, dacht ik, oh wacht, dat ben ik zelf, waar ik gewoon zo'n hekel aan heb. En dat is natuurlijk een van die gekke dingen, dat als je in zo'n groep zit, en zeker echt zo'n groepsreis, dat je met z'n allen iets aan het doen bent. Ik denk dat de mensheid is volgens mij de enige, nou goed, er zijn ook wel eenzame dieren, zeg maar we zijn een soort van de enige diersoort, dat als we heel veel van onszelf zien, dan denken we, oh mijn god, hier wil ik niet zijn. En als je in zo'n groepsreis bent, dan ben je daar met zo'n gezelschap. En je maakt onmiskenbaar deel uit van het gezelschap. En meestal ga je op een gegeven moment jezelf er een beetje voor schamen dat je deel uitmaakt van die groep. Maar ga je een beetje een hekel krijgen eerst aan de groep. En daarna ga je een hekel krijgen aan jezelf, omdat je in die groep zit. En dat is wel iets waar ik in het Suriname dagboek gewoon op zat te wachten. Dat ik echt dacht van, wanneer wordt het echt heel vilijn? En wanneer begint Marijn... personage Marijn, narrig en zelfreflectief te worden. En dat is het gekke is dat het helemaal niet doet. Ik bedoel, ik gaf dat citaat van die rivier. Ik denk dat een soort van, misschien dat hij het zelf niet eens door heeft, maar dat is ongeveer het enige moment dat hij eigenlijk op zijn eigen gedrag spiegelt. Alsof eigenlijk hij op een hele gekke manier een blinde vlek voor zichzelf heeft.
Ik vond dat juist zo verfrissend. Weet je hoeveel zelfanalyseboeken er de hele tijd aan het verschijnen zijn? Het is niet te stelpen. En dan was het nu misschien, ja, hij blijft dan wel buiten schot of zo.
Ja,
dat ook al is ook al zit hij ook de hele tijd vriendjespolitiek te bedrijven. En, en heel vies te roddelen. En dan eigenlijk te zeggen, oh, ik hou niet van roddelen, maar ik ga nu wel, ga nu wel erg roddelen. En zijn meisje mee te vragen op die reis, terwijl mensen daar helemaal niet per se op zitten te wachten en zo. Dus hij is zich net zo goed aan het misdragen. Maar ik vond het juist zo prettig dat het eventjes... Dat eventjes geen zoektocht naar zichzelf
niks
was.
Therapeutisch.
Er staat inderdaad niet achterop wat achterop een heleboel reisverhaalboeken tegenwoordig staat. Of anders andere boeken tegenwoordig staat. Dat hij gaat op zoek naar dit en dat in Suriname. En hij vindt zichzelf.
Ja, of nog erger. Het is zijn meest persoonlijke boek tot nu toe.
Precies. Ik was heel blij dat het een heel onpersoonlijk boek was.
Ja.
En hij leek me gewoon ook het type dat de hele dag thuis zit en gewoon aan het werk is. En nooit een keer een moment voor zichzelf neemt, zeg maar. Dat hij gewoon urenlang achter zijn beeldscherm zit. En niet eventjes...
Ja, of achter zijn beeldscherm. Ik bedoel, als een echte Van Oorschot-redacteur... zit hij gewoon de hele dag schrijvers te lezen... die al minstens 100 jaar dood zijn.
Ja, nou ja, inderdaad. Dan zit hij dat te doen. Maar hij vergeet dan natuurlijk eventjes 10 minuten voor zichzelf te nemen.
Oh.
Zeg maar, take 10.
Oh. Oh. Mind blown. Wow, dit is echt de Twilight Zone. Is het soms nationale reverse day?
Ja. Ik dacht, jij bent zo'n overtuigende reclameman. Ik kan dat ook. Nee, kijk. Wat natuurlijk heel belangrijk is als je de hele dag aan het werk bent en je bent niet meer Marijn de Boer en je loopt niet af en toe op en neer naar Antiquariaat Kok om te doen alsof het de jaren 80 zijn. Dan zit je gewoon, zoals normale mensen, godganse dag thuis te werken achter je computer. En dan wil je nog wel eens vergeten om een pauze te nemen. Dus wij van Boeken FM zeggen altijd, take 10.
Take 10.
Take 10. Neem even 10 minuten. En je hoeft dan niet eens, als je zin hebt in een lekkere bak koffie, hoef je niet eens ergens naartoe. Kun je gewoon thuis een chilled classic van de Starbucks uit de ijskast halen.
Oh, Starbucks. En, hoe heet dat, zei je? Chilled classic?
Ik ben het heel goed aan het doen,
ja,
Joost.
Ja.
Anyway. Ijskoffie. Nu het zo warm is, heb je misschien geen zin om die doorloopmachine de hele dag aan te hebben. En kun je gewoon een chilled classic uit de ijskast.
Nee, gaat goed. Ik zit helemaal voor me. En wat moet je dan doen in die take 10?
Ja.
Stel, je hebt 10 minuten. Wat moet je doen?
Nou, ik weet, de verleiding is natuurlijk groot om, als je de hele dag naar bad screen hebt gekeken, good screen uit je zak te halen en ook nog een keer te gaan zitten scrollen. Maar wij van Boeken FM raden aan dat je met je chilled classic 10 minuten even een kort verhaal tot je neemt. Je kunt nou net in 10 minuten kun je gewoon helemaal tot rust komen, een chilled classic drinken van Starbucks en iets moois lezen. En ik dacht, Joost, ik vraag jou vandaag om iets mee te nemen voor ons.
Nou, ik ben heel blij dat je dit aan me vraagt, want ik zat natuurlijk ook over na te denken. En ik zat na te denken over een verhaal. Je moet wel denk ik een beetje doorlezen, of je moet van take 10 stiekem take 20 maken en gewoon 2 chilled classics drinken. Ken je Adam Johnson?
Nee.
Nou, Adam Johnson is volgens mij heeft met zijn eerste boek The Orphan's Master's Daughter. Dat speelde zich af in een weeshuis in Noord-Korea, gek genoeg. Want hij is gewoon Amerikaans schrijver, won ik de Pulitzer Prize mee. Daarna publiceerde hij een verhalenbundel die heet Fortune Smiles. En daar staan een paar van de beste verhalen in die ik ken. Ze zijn heel fantasievol en tegelijkertijd heel menselijk en melancholisch. En het verhaal dat daar uitspringt heet Interessante Feiten. Mm-hmm. Interesting Facts. En aan het woord is een vrouw. Die getrouwd is met een schrijfster. Een schrijfster die niet bij naam wordt genoemd, maar wel de Pulitzer heeft gewonnen met een boek over Noord-Koreaans weeshuis. En ze gaat met hem mee naar een lezing. En is dan eigenlijk heel geïrriteerd hoe een aantal vrouwen naar haar man kijken. En dan begint ze meteen de borsten van die vrouw te beschrijven. En dan zegt ze, oké, interesting facts. Ik ga van alle vrouwen die in dit verhaal voorbij komen de borsten beschrijven. En het begint gewoon als een heel grappig verhaal. Maar het blijkt dus ook dat ze borstkanker heeft.
Oh.
Dus dat verklaart ook een beetje waarom ze... Je gaat meteen helemaal anders zitten.
Ja, ik ben me heel bewust ineens van mijn borsten. Ja.
Gaandeweg... ze is ziek en ze moet behandeld worden. Haar man, ze hebben 2 kinderen. En haar man heeft... gewoon met allemaal mensen contact. En daar, het is heel grappig. Het is een hele bijtende stem. Doet een beetje denken aan Laurie Moore in het commentaar dat ze geeft. Het is heel grappig. Heel erg van zich afbijtend. Zij vertelt, ze is ook aan het nadenken over haar eigen boeken die niet zijn uitgegeven. Die mislukt zijn. En waarom sommige verhalen wel succes hebben en andere verhalen niet succes hebben. En ze kijkt gewoon naar hoe vrouwen achter haar man lijken aan te zitten. En ze kijkt heel erg naar haar kinderen. Haar zoontje raakt helemaal into paarden. Denkt dat hij een soort paard is zelf. zo lees je het.
Ben
dus.
Dat
is heel...
Ja, vind ik leuk.
En gaandeweg begin je af te vragen, is ze er nog wel?
Nee. Ja,
en het is echt zo ontzettend mooi. Ik bedoel, ik zal het niet helemaal beantwoorden hoor. Maar het is gewoon zo mooi gedaan. Hoe dat hele volle leven van haar en haar gezin en de afwezigheid... door elkaar heen lopen. En hoe het leven en al dood gewoon... Hè, in the midst of life, we are in death. Hoe ze heel dicht op elkaar zitten.
Gooit hij er gewoon even uit.
En dat is echt gewoon alleen al dat is het boek gewoon... Volgens mij, het is ook vertaald als... Volgens mij, Vrouwen Fortuna lacht. Beetje, Fortune Smiles heet het in het Engels. Het heeft dus National Book Award gewonnen... En er staan nog een paar verhalen in die echt schitterend zijn. Maar dit is nou echt een boek waarvan je denkt... Oké, misschien lees je het een beetje met een brok uit. Maar ja, dat brok spoel je zo weer weg met een chilled classic.
En het cirkeltje is weer rood. En hoe heet het schrijver ook alweer?
Adam Johnson.
Voor de luisteraar, Adam Johnson.
Adam Johnson.
Dankjewel, Joost.
Het enige moeilijke is dat er zijn... voor mij is dat een troost. Dat er heel veel Joost de Vriezen zijn. Er zijn ook heel veel Adam Johnsons.
Zou jij dat zo vermeervouden? Ik zou zeggen Joosten de Vries.
Joosten de Vries. Joost de Vriezie.
Dat klinkt echt prachtig. Bedankt voor de tip. En dan kunnen jullie thuis allemaal met een chilled classic van Starbucks dit verhaal ook gaan lezen. Nou wilde ik nog een vraag aan jou stellen over het Suriname dagboek. Want ik vond het zoals ik al zei, prettig onmaatschappelijk. Ja. Een beetje kambelend. En hij maakt zich nooit ergens kwaad over, nog de schrijver, nog de verteller.
Hij accepteert de wereld volledig zoals de wereld is.
Ja, en... op een gegeven moment komt Heart of Darkness heel kort ter sprake.
Ja.
En toen dacht ik wel van, oh, oké, moeten wij niet allerlei gedachten over koloniaal schrijven vanuit de witte man hebben over dit boek? Maar dit is niet, ik ben misschien niet aan het juiste adres bij jou.
Wat? Wat? Ik bedoel, ik ben de grootste wokenuis hier aan tafel. Dat weet wel. Nee, maar het grappige is dat het zit dus inderdaad een beetje in het personage van Noor. Dus dat meisje dat hij tegenkomt. Dat die dus wel overal commentaar op heeft. En die dus wel gewoon meteen de misstanden ziet. En ik vind het ook grappig dat Noor er meteen van uitgaat. Dat die Albert Helman die leest. Dat dat gewoon een witte koloniaal was. Die dacht van Europa even te gaan vertellen hoe Suriname in elkaar zat.
Ja, dan zegt hij zo heel impotent van, oh ja, maar hij kwam van hier.
Ja, hij kwam uit Suriname belangrijk. En hij was niet wit. En er wordt eigenlijk meteen zo weggeweven. Ja. Ja, maar alsnog was hij fout.
Ja.
Want hij heeft de witte blik geïmporteerd. Dus in die zin raakt hij er wel even aan.
Ja, maar hij maakt zijn handen er eigenlijk
aan. Maar ik heb absoluut niet het idee dat hij het idee had van, daar ga ik mijn handen aan vuil maken.
Nee, maar
maar ik had sowieso misschien wel net iets meer Heart of Darkness verwacht. In de zin van, het is toch het klassieke idee van, je gaat de rivier af en je komt jezelf tegen. En je komt de gekte tegen en je komt de duisternis tegen.
Nou, dat wordt natuurlijk heel erg vertegenwoordigd door Julius.
Ja, oké, Julius gaat niet helemaal goed mee. Maar het is ook niet zo dat een soort van, het is niet Colonel Kurtz, weet je wel. Het is niet dat hij daar een soort van vrijstaat begint, gebaseerd op kannibalisme of zo. Ik bedoel, het is gewoon iemand die de wereld wil ontvluchten.
Ja. En je zou natuurlijk symboliek kunnen lezen in de wens van Merijn om, net als Helman, een spiegel op te hangen boven de rivier en zichzelf te scheren in de Suriname rivier. En dan zichzelf in de jungle terug te zien of zo. Maar ja, dat wordt ook niet helemaal uitgewerkt.
Nee, dat is ook
wat
niet
je
helemaal.
Al zei, je hebt eigenlijk alleen die ene passage tilt het er nog soort van bovenuit.
Ja.
En verder is het gewoon een bijna een comedy of manners-achtig boek over de burgerlijke ergernissen die we aan elkaar hebben. En had het zich net zo goed kunnen afspelen in een all-inclusive resort.
Nou ja, ook omdat het niet heel diep inhoudelijk over Albert Helman gaat. Ik bedoel, ik dacht van, oh, je zou je zien, je krijgt allemaal essayistische passages en biografische passages over Albert Helman. Maar ik heb nog niet het idee dat je nou het oeuvre van Albert Helman als gelezen kan beschouwen nadat je Suriname dagboek hebt.
Nee, je krijgt vooral van die citaten waarin hij heel lullig overkomt. Ja, dat hij al een droom heeft gehad dat hij door een Creoolse verpleegster met grote borsten.
Zware borsten.
Ja.
Heel treffend beeld.
Ja, goed, dat heb je goed onthouden. Ja. Maar dat vond ik dan juist wel weer lachen of zo. Dat deed me een beetje denken aan nooit meer slapen of zo. Dat uiteindelijk gaat het niet eens per se om die luchtfoto's, wat dan ook. Weet je nog? Het gaat natuurlijk alleen maar om hem.
Ja, en ook, ik bedoel, hij moet dat boek schrijven, of hij moet dat reisverslag bijhouden voor de man die hem heeft ingehuurd. Want die wil aan een biografie schrijven. En het eindigt gewoon met een nawoord dat die biografie van die man nooit verschenen is.
Ja.
Dus dat eigenlijk die hele reis die hij gemaakt heeft, wat is het doel precies?
Ja.
Hey.
Hey.
Merel.
Hoi. Merel, ik heb wat vragen voor jullie.
Heb je vragen voor ons?
Ja, leuk.
Gaat
hè?
Met jou, Merel?
Gaat goed.
Ja?
Lekker zomers.
Zomers. Nou.
I love it.
Hey, het ziet er ook echt uit alsof je net terug bent van Biarritz.
Oh, bedankt. Dat is aardig.
Ja, oké. Okay. Ik associeer je niet helemaal met Biarritz, dus ik vind het leuk. Ja.
Vertel, Merel.
We hebben een vraag van Tieme. Beste Charlotte, Joost en Ellen in willekeurige volgorde.
Oh nee, ik wou net zeggen, nou ben ik een keer eerst. En dan gooit hij dat erachter.
Sad.
Mijn lieve vrouw luistert al jaren zeer gedisciplineerd naar Boeken FM tijdens het ophangen van de was. Ik zelf haat dat. Ik hoop dat hij nu het ophangen
de was, van de was. Ja, niet bedoeld. Boeken FM. Ja.
En de reden dat ik het niet hoef te doen is omdat ze het echt een heerlijk klusje vindt, doordat ze dan een aflevering van jullie kan luisteren.
Hoeveel was heeft deze vrouw? Ik maak me hier zorgen om.
Het is wel alarmerend.
Kinderen zijn er in de picture? Zijn er pleegkinderen? Doet ze ook de buurt was?
Oké, nee. De advocaat van de duivel. Wij verschijnen eens in de twee weken. Misschien spaart ze het op.
Oh, eens in de twee weken. Het is gewoon enorme hoeveelheden. Ja. Ondergoed, stapels, minstens 14 onderbroeken.
Bakken vol.
Al teamens en shirtjes en dingetjes.
Oké, geaccepteerd.
Ja, ze baalt er dan ook van als er geen aflevering beschikbaar is. Mijn dank is dus groot aan jullie. En natuurlijk ook aan het lot dat zo heeft bepaald dat ik de was niet hoef op te hangen. Oké.
Okay. Wat een diepe liefde voor zijn vrouw komt hieruit naar boven.
Enfin, ik ben 25 juni, 13 jaar getrouwd. En het leek me aardig als jullie deze brief omstreeks die tijd voorlezen. Als soort van verrassing. Omdat ik het dan ook gepast zou vinden om Sophie, haar tweede naam is Klazina, een boek te geven. Kunnen jullie misschien
Waarom moeten we weten dat Klazina haar tweede naam is?
Dat is een fun fact.
Oké, okay, wel heel leuk.
Het is even beeldend voor ons.
Okay, Klazina.
Sophie Klazina.
Sophie Klazina.
Joost heeft ook een Sophie.
Ja, maar niet Klazina.
Heeft hij een tweede naam?
Ja,
Sophie?
Ze heeft heel veel namen.
Oh, dat mag je niet
zeggen. Katholiek.
Ja, ze is heel katholiek. Ja.
Mooi.
Ja, ik kan ze wel, maar ik ben dan bang dat ik dan verkeerd zeg. Dat iedereen dan zegt.
Dan val je door de mat.
Val je door de mat. Nou, ja. Nee, ik weet
nee dat, laten we het daar maar bij laten.
Oké. Okay. Nou, hij zou het dus ook gepast vinden om Sophie Klazina een boek te geven. En misschien kunnen jullie doen waar wij dan het best in zijn. Zegt Dieme. Een boekentip of verhandeling van een boek over liefde of het huwelijk. On Chesil Beach hebben we al gelezen trouwens. Sophie, ik heb je lief. Ellen, Joost, Charlotte, blijf zo doorgaan. Liefs, Tieme.
Ik vind dit zo lief.
Ja, het is zeer zoet.
Ik ben heel blij dat we hiervoor ingeschakeld worden.
Sophie, als je dit luistert, dan is het net een paar dagen na jullie jubileum. En ik hoop dat jullie het heel fijn hebben gehad.
Ik hoop dat je
wij hebben jou ook lief.
Bloemen hebt gehad, cadeaus,
ik hoop dat je de was niet hebt hoeven ophangen.
Ja, dat moet was nu woensdag pas dus.
Oh ja. Ja.
Dus dan is het alweer, is het al lang. Is het
woensdag wasdag, zeg ik altijd.
Hey, maar ja, boek over liefde. Ik moet ze eerlijk bekennen dat ik deze vraag, toen ik hem van tevoren even kort doorlas, net iets te vluchtig doorlas. En dacht, ja, boek over het huwelijk. En toen dacht ik meteen aan Niets te verliezen en toch bang van Renate Rubinstein. Mijn favoriete boek over het huwelijk. Maar dat gaat alleen maar over scheiden.
Ja, ik wil zeggen, dat is meer je favoriete boek over scheiden.
Ja, dat is mijn favoriete boek over scheiden. Dus maar die wil ik nog steeds wel aanraden aan Sophie. Voor het geval dat. Snap je? Dat ze die gewoon in een soort tijdcapsule kan klaarleggen.
Grimmig.
Voor als ze geen zin meer heeft om andermans was op te hangen.
Oh mijn god, grimmig.
En, maar nu het nog heel goed gaat tussen haar en Tiemen.
Nu het nog heel goed gaat. Het blijft voor
nu het voor altijd heel goed gaat tussen haar en Tiemen. Geef ik de microfoon weer even aan jou, Joost.
Nou, ik zat erover na te denken. En het is wel lastig. Want kijk, ik geloof natuurlijk blind in het huwelijk. Prachtig instituut. En ik ga er ook vanuit. Nou, laat ik het zo zeggen. Het probleem daarbij is natuurlijk altijd een beetje dat als literatuur over het huwelijk gaat, hetzelfde over goede huwelijken gaat. Want zoals men zegt, happiness rides white. Geluk is heel saai om te beschrijven op de pagina's. Dus ik zat een beetje te denken van wat is nou een boek dat ik jullie kan aanraden over het huwelijk dat niet een soort van onttovering van het huwelijk is. En toen zat ik te denken aan een boek dat ik denk in 2010 of 2011 verschenen is. Van Jonathan Dee, een Amerikaanse schrijver. Dee schrijf je D-E-E. En het heet The Privileges. En dat begint met een huwelijk. Gewoon een jongen en een meisje, net afgestudeerd. Zijn de eerste van hun generatie die trouwen. Het eerste hoofdstuk trouwens, is zou echt geweldig om te lezen. Beschrijf gewoon zo'n groot feest, daverende bijeenkomst. Ze zijn gewoon gek op elkaar. Het eindigt met de huwelijksreis. Waar zij uiteraard zwanger van terugkomt, zoals dat dan hoort.
Ja, geweldig.
En dan eigenlijk volg je over een periode van, denk ik, 30, 40 jaar hun huwelijk. En zij is volgens mij iets met advocaat en hij is actief op Wall Street. Zijn allebei raken ze in toenemende mate wel succesvol. En je denkt de hele tijd van wanneer gaat het mis? Wanneer gaat hij zich vergrijpen aan de secretaresse? Of wanneer komt zij een leuke kunstenaar tegen? Zoals je altijd verwacht dat het gaat in een New Yorkse roman over een huwelijk. Maar dat is gewoon niet zo. Ze blijven gewoon idolaat van elkaar. Ze blijven gewoon gek op elkaar. Op zo'n mate dat iedereen om hen heen echt denkt van wat mankeren die twee? Ze zijn gewoon stapel gek op elkaar. En die kinderen, hij wordt steeds succesvoller. Op een gegeven moment pleegt hij fraude en dat biecht hij dan aan erop. En zij zegt alleen maar, ik weet dat je het gewoon hebt gedaan voor ons. En niks is een probleem. En die kinderen ontsporen en ontsporen dan ook niet. En zij zorgen dat het allemaal weer opgevangen wordt. Het is echt een ontzettend hecht, romantisch, hyperverliefd boek over liefde in een huwelijk.
Wauw.
En het gekke is, ik las het en toen dacht ik, wauw, wat super romantisch. Wauw, wat een fijne personages. En pas toen ik erover na ging denken en ook andere recensies las, dacht ik, oh, je kan het ook op een andere manier lezen. Want dit boek is echt zo geschreven in de nasleep van de kredietcrisis, of eigenlijk op het hoogtepunt van de kredietcrisis. En het laat ook een groepje mensen zien, of een stel mensen zien, die superveel houden van elkaar, maar de rest van de wereld bestaat niet voor ze.
Oh ja.
Dus de rest van de wereld laat ze niet toe tot hun, zeg maar, hun ring van geluk. Dus er zitten allemaal bijpersonen in die eigenlijk een beetje op hun stuk slaan, als het ware. Maar die hechte kern van liefde, en eigenlijk ook hoe je kan laten zien dat de liefde voor een bepaald persoon ook een soort van ontoegankelijkheid voor de rest van de wereld is, dat maakt het een hele mooie spanning. Maar alsnog voelt het voor mij aan als echt een heel, het is ook stilistisch heel mooi, vol met mooie details, vol met geweldige observaties over het huwelijk. Het is ook vertaald in Nederland met The Privileges van Jonathan Dee. Daar dacht ik aan.
Ja, maar nou weet ze natuurlijk al dat ze het cadeau gaat krijgen. Dit is Timon heeft hier niet goed over nagedacht.
Moeten Timon gewoon nu vlug een mail sturen?
Ja, nu snel, zodat dat hij het dan kan geven voordat ze de aflevering luistert.
Slim, oké.
Dat is wel leuk. Ik ga dat wel even.
We gaan onze producer dat wel even.
Oké.
Onze
producer. Merel.
Ja. Ons productieteam noem ik het graag.
Ja.
Wil jij een stagiair? Denk je niet dat wij gewoon een stagiair zouden kunnen krijgen?
Ja, ik wil heel graag een stagiair. Voor de social media.
Ja. Nou, gewoon voor allerlei andere alles in ons leven.
Dat jij ook niet meer hoeft te komen hier. Ja. Gewoon dat we jou alleen maar op gezellige momenten kunnen zien.
Ik vind het heel gezellig met jullie.
Dankjewel, Merel.
Maar een stagiair zou wel geweldig zijn.
We gaan erover nadenken.
Jij hebt ook wel groei doorgemaakt dat je dan niet nu zegt van, oh Charlotte, ik dacht dat jij onze stagiair was.
Ongelooflijk, hè?
Ja.
Gegroeid
ik zie jou ook gewoon met je kaken knarsen.
Nee. Ik slik het allemaal in. Het is verbluffend. Had jij nog een tip voor Timon?
Nee, ik kon, weet je dat, ik liep hier ook tegenaan. Ik kon niets bedenken waarin mensen gelukkig met elkaar eindigen. Ik kon gewoon, ik moest denken aan Revolutionary Road, echt geweldig vond. Nee, moet je niet doen, moet je niet lezen. Dit was het eigenlijk.
Oké, dus het enige boek dat we kunnen bedenken over een gelukkig geluk.
Ja.
Goeie scoren.
Ja, nee, maar ga ik dan nu voortaan, ik kan het ook wel gebruiken om wat meer in de liefde te gaan geloven. Dus ik ga ook op zoek.
Oké, nou, nog een keer. Wat was het woord? Nog een keer. Sophia Klazina. Geniet ervan.
Ja, Sophia en Timon, geniet van elkaar.
Ja, mooie boodschap, Charlotte.
Was er nog een vraag, Merel?
Ja.
Heb je een andere bril?
Nee.
Oh.
Je kijkt ook nooit recht naar Merel.
Nee, ja,
Spiegel.
Ja, via spiegel. Dat is Medusa, weet je. Die mag je nooit in de ogen kijken.
Super top. Van Frederik. Beste Boeken FM, bedankt voor jullie podcast. Ik heb alle afleveringen geluisterd.
Nice.
Hoeveel uren ik jullie podcast over boeken luister, hoe weinig ik ze daadwerkelijk lees. ... Ik zit nu opeens ook op TikTok met mijn 36 jaar mijn tijd te verdoen.
Oh nee.
Hier moet verandering in komen. Zo vond ik jullie tip Kitchen een prachtig boekje. En vraag ik me af, hebben jullie nog meer dunne boekentips? Ik weet dat jullie ook vaak de lans spreken voor het korte verhaal. Dus dat ga ik ook zeker proberen. Aan mijn lezende vrienden vraag ik ook regelmatig boekentips. Maar dat zijn vaak van die dikke pillen. Bij voorbaat dank. Groetjes, Frederik.
Korte boeken, ja.
Dunne boeken.
Dit
is, hier loop ik best wel vaak tegenaan in de boekwinkel waar ik werk. Dat ik dan met heel veel overgave iets.
Je hebt echt al heel lang niet meer bij de boekhandel gezien. Ja,
maar jij komt nooit als ik er ben.
Hmm.
Ik ga niet zeggen wanneer ik er werk, dan dokte ik mezelf.
Ja.
Maar waar ik vaak tegenaan loop is dat ik dan met heel veel overgave en ziel en zaligheid een boek aan iemand probeer aan te praten.
Ja, en dan zeggen ze het is te dik.
Ja, en dan heeft hij of zij gezegd van, nou, ik vind dit ongeveer interessant en ik ga daar op vakantie en zo. En dan denk ik, ik weet precies wat je moet lezen. En dan eigenlijk trekken ze gewoon al bleek weg als ze zien wat ik dan.
Maar jij geeft ook voor elke vakantie, geef je Oorlog en Vrede, toch? Dus gewoon,
ik vind het gewoon,
ik ga 2 weken naar Cuba. Nou,
dan is het tijd voor Proust, me dunkt. Nee, maar goed, dat betekent dat ik misschien inderdaad me wat meer moet richten op de iets kortere boeken. En er zit ook vaak wel kracht in de wat kortere werken. Bijvoorbeeld in het werk dat Mensje van Keulen bekend maakte, namelijk Bleker Zomer. Dat is echt een fantastisch boekje om nu te lezen uit 1972. Ik ga er verder eigenlijk helemaal niets over vertellen, behalve dat hoofdpersonage Willem Bleker gewoon echt de allerlulligste man op aarde is. En dat zij dat zo scherp weet te portretteren. Terwijl zij super jong was toen. Dat is nou echt een kortje voor om mee te nemen als je een weekendje weggaat. En ook een belangrijk stukje van de Nederlandse literatuurgeschiedenis, denk ik. En als je dan toch een Rus wil meenemen, doe dan Turgenev. Namelijk, ik heb het wel eens over gehad, denk ik. Eerste liefde.
Met de boekenweek toen.
Ja, omdat dat was toen het thema, eerste liefde. Maar dat is me toch echt bijgebleven. Als een vrij claustrofobisch romannetje, verhaal. Dat zich echt in twee tuinen afspeelt. En dat heel erg over liefde en obsessie gaat. En dat ik aan iedereen zou aanraden. En tenslotte dan, en ja, Joost moest me heel erg uitlachen hierom. Ik weet niet waarom, want het is gewoon heel goed. En ik ben niet de enige die dat vindt. The Things They Carried van Tim O'Brien. Is wel gewoon heel wat anders weer, want het zijn een soort... Ja,
maar het is gewoon een soort van... Het babyboom Vietnam boek.
Ja, maar dat is toch gewoon interessant.
Ik bedoel, op een of andere manier kon ik me niet helemaal voorstellen dat jij buitengewoon geïnteresseerd was in verhalen over lekker marcheren door de rijstvelden.
Nee, oké. Okay, maar waar ik wel erg in geïnteresseerd was, is nou ja, al die beschadigde mannen die daarin voorkomen. Het wordt gewoon heel erg mooi beschreven.
Oh, beschadigde mannen.
Ik hou enorm van beschadigde mannen. Het is ook niet. Het is niet alsof dit soort, alsof je heel veel moet weten van de Vietnamoorlog om dit te kunnen lezen.
Nee.
Het is een beetje Forrest Gump level Vietnamoorlog, maar wel echt super mooi. Dus dat zijn dan drie tips voor wat kortere boeken die ik heb. Joost.
Nou, kijk, je hebt natuurlijk verrassend veel boeken die eigenlijk heel kort zijn. Ik bedoel, Mrs. Dalloway, 140 pagina's
ja,
of zo.
Tuurlijk.
Geweldig boek, ongeveer naar het boek. The Great Gatsby is ook maar iets van 160 pagina's.
Ja.
Maar heel dun. Ik zat nog te denken, een beetje in de sfeer van Tijmen en Tijmen.
Ja.
Oh, Tijmen. Okay.
Er is ook een N bij aan.
Ja, ik ook. Ja. Ik dacht Tijmen Adelsman, maar dat is meer omdat het wielrennen gewoon helemaal bezig is. Sorry. en Sophie Klaasina te denken. Ik denk Mokusai van Cees Notenboom. Ontzettend klein, romantisch, melancholiek, smachtend boek. Dat je van harte aanbevelen. Merel gaat echt zo opeens zo heel wijzelijk voor zich uitkijken. Alsof er opeens een hele,
ja, ik zit na te denken.
Een hele diepe geschiedenis bij je open gaat. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren.
Dat heeft misschien een verhouding met Cees Notenboom.
Ja, dat vind
nee,
ik wel echt...
Ik heb één woord. Kaas.
Kaas.
Kaas. Oh, kaas.
Natuurlijk.
Ja, kaas.
Ja. En luister dan vooral ook onze aflevering over kaas.
Over kaas.
Kaas, ja. Ook,
maar ja, dat heeft ze
ook
iets gedaan.
Van 110 pagina's.
Ja, 114 ja. Zie ik hier.
Heel veel Elschot. Villa de Roses ook, wat is het, 140 pagina's of zo.
Ja.
Dus dat is ook superleuk.
Ja.
Er zit ook meer...
En net genoemd door Tijmen, On Chesil Beach. Dat is ook een dunnetje.
Ja.
Heb je ook zo.
Dying Animal van Philip Roth. Een van de beste. Ook denk ik 140 pagina's. Ik zit ook nog te denken aan een boek wat ik... Ja, heerlijk vond, tegen alle verwachtingen in, is De Bomen van A. Alberts. Das Mag heeft het een tijdje geleden vorig jaar opnieuw uitgegeven. En ze waren dat ze erg aan het promoten. Dacht ik, nou, wat zijn die jongens en meisjes van Das Mag nou weer aan het hypen? Dat zal allemaal wel. Maar toen ging ik het lezen. Echt een geweldig boekje over een jongen, Aard. En die wil gewoon alleen... Ja, Aard. Ja, ik heb het volgens mij tegen je gezegd. Over Aard. En die wil gewoon alleen maar met de bomen. Die wil gewoon alleen maar naar bomen kijken. Voor de rest interesseert niks hem. Hij wil alleen maar over bomen praten. Hij wil alleen maar tussen de bomen rondlopen. En zijn familie heeft geen idee wat ze met die jongen aan moeten. Echt een super lief, super origineel boek.
Oh.
Ook zo'n boek dat je in één treinreis naar... we gaan mensen in de trein naartoe.
Maastricht.
Texel. Uit hebt. Ja, je gaat niet echt met de trein.
Niet met de trein.
Ja, oké, maar ik zat te denken van, dus waar zeker, ga je in de zomer naartoe? Naar de Waddeneilanden en zo.
Ja. Nou, genoeg om te lezen dan.
Ja.
Toch?
Toch.
Ik wil niet nog een keer over de Cement Garden beginnen, maar
nee.
Die moet je wel ook lezen.
Nee. Volgens mij alle boeken van Salinger zijn ook gewoon super dun.
Ook qua korte verhalen kun je natuurlijk die...
Fanny en Zoe.
Die Nine Stories
Nine
lezen.
Stories, Fanny en Zoe. Seymour, an introduction.
Ja, Nine Stories ook.
Nu wordt het wel heel erg tegen elkaar opbieden.
Ja.
Dus ik hoop dat je van genoeg tips hebt.
De speler van Dostoevsky. Nee, oké, okay, ja.
Oh ja, de neus van Gogol. Dat is ook zo'n gek verhaal. Ook leuk. Oké, okay, nou, stoppen hoor.
Als we klaar zijn met overtoepen, hebben we misschien je van een kleine leeslijst weten te voorzien. En kunnen we nog wat afsluitende opmerkingen maken over...
Hoe ging jij op die verhaallijn met Noor? In het Suriname dagboek van Marijn de Boer.
Nou, ik denk dat hij een valkuil heeft vermeden. Namelijk om van haar een soort Manic Pixie Dream Girl te maken. Want zij is dan al avontuurlijker dan hij is. Want zij heeft heel veel interessante reizen gemaakt. Maar hij gebruikt dat avontuurlijke van haar eigenlijk alleen maar om zichzelf neer te zetten als een sukkel die niet avontuurlijk is. En ze is ook niet bovennatuurlijk mooi of interessant of zo. Hij wordt gewoon...
Maar krijg je überhaupt een beeld van haar?
Nee, en dat is ook niet erg, vind ik. Want het laat alleen maar zien in wat voor in wat voor bui hij is. Hij is zo ontvankelijk voor eigenlijk alles wat iemand hem wil verkopen of zo. Dus als hij deze vrouw tegenkomt, dan is hij op slag verliefd, terwijl hij eigenlijk niets van haar weet.
Ja, hij ontmoet er één keer heel even. Ja. En dan is hij eigenlijk, kan hij al een week lang niet op nadenken, want die boot gaat daarna weer verder. Dus hij is dan een week lang aan het denken van oké, die boot gaat weer omkeren en dan komen we weer langs het dorpje en daar is ze dan.
Hij citeert op het einde Helman. En schrijft hij dit. Het is een symfonie voor oog en oor en neus en mond en mijn gehele lijf en ziel geweest. Dus ja, die verliefdheid op Noor, ik zag dat helemaal niet als een volwaardige verhaallijn. Ik zag het gewoon als Merijn die zich opent voor dit avontuur, tenslotte. En dat doen ze natuurlijk allemaal op hun eigen manier. Zeg maar, al die reisgenoten die hebben een soort gekke doorbraak op een gegeven moment. Confronteren dan spoken van thuis of komen zichzelf dan tegen in de jungle. Wij zeiden eerder dat het daar niet over gaat. En daar gaat het gelukkig ook niet heel expliciet over. Maar
ja, het zit in die zin kun je dat erin zien. In
de... ja, ja, toch? Ik vind, ja. Ja, verder is zij niet zo super interessant en kon het me ook weinig schelen of ze nou met elkaar zouden eindigen of niet. Ik was best ontroerd door hun eerste nacht samen. Ik vond dat leuk beschreven. Ik bedoel, hoe vaak heb je dat wel niet gelezen? En ik vond het toch verrassend. Ja.
Oké.
En jij?
ik was er wel benieuwd over. Omdat de eerste keer dat hij er ziet dan... En dan komt ze daarna de hele tijd terug in zijn dagboek notities. En dan denk je, nou, ik ben benieuwd hoe het gaat. En dan gewoon de eerste keer dat hij er ziet, is het meteen weer raak.
Ja.
En ik bedoel, kunnen hier allemaal Joost de Vries zijn? Maar Merijn de Boer, deze Merijn, verbaast me wel over dat hij zeg maar zo soepel naar binnen fietst. En het is een.
Het is toch een hele knappe jongen?
Nee, maar de Merijn de Boer, ik bedoel ik meer de Merijn de Boer in het boek, die gewoon. Gewoon niet. Waarvan je niet het gevoel dat hij heel makkelijk met mensen contact maakt. Maar nee. Misschien is dat ook niet. Is het meer dat zij hem gewoon aan zijn shirtje pakt en zegt en hem meeneemt of zo. Ik weet niet helemaal.
Nee, dat blijkt natuurlijk toch ook dat het voor haar helemaal niet zo super interessant is. Nee, hij is eigenlijk een blijvende keuze voor haar.
Nee, dat is het ook meer. Misschien is dat wat er een beetje pijnlijk aan is. Is dat zij misschien meer voor hem betekent dan hij voor haar.
Ja. Nee, zeker. En dat verklaart ook, toch? Dat ze zo gewillig was.
Ja, dat het
zij is gewoon
zo.
Iemand die dit soort avontuurtjes wel vaker heeft.
Ja,
en ik moet zeggen dat wat jij zei over dat personage in de samenhorigheidsgroep, dat hij zichzelf dan het aanbidden van zo'n vrouw een beetje heeft aangepraat. Of ja. Zo. Het is natuurlijk iemand die eigenlijk meer met zich... Ja, het is ja half aseksueel, half biseksueel.
Ja, hij vertelde ook dat hij vriendinnen heeft in de samenhorigheidsgroep. En dan moeten zijn ouders, die zijn helemaal verbaasd.
Ja.
Daarvan overtuigd dat hij minstens homo was.
Nou ja, en dat gevoel krijg je natuurlijk ook een beetje bij Merijn. Het hele idee dat... Of bij de Merijn in dit boek.
Ja.
ik ken hem natuurlijk niet.
Nee, dat gewoon hij, getrouwd, twee kinderen.
Dat is leuk voor
vrouw.
Hem. Dat hij... Hij ziet dan op een gegeven moment... Dat lesbische stel met wie ze zijn, ziet hij heel fantastisch en lief tegen elkaar doen. En dan denkt hij, nou, ik zou eigenlijk ook wel een vriendin willen hebben die mij af en toe aanraakt.
Ja.
Dus het is ook maar iets wat hij gewoon verzonnen heeft.
Ja.
En dan komt hij haar tegen en dan wordt hij verliefd. En het grappige is ook, hij is ook zo bezig met Helman. En steeds zijn eigen reis koppelen aan die van Helman. Dat hij op een gegeven moment ook dit zegt. Helman was echter vooral geïnteresseerd in de vrouwen die zich aan de waterkant stonden te wassen. Hij neemt een paar bladzijden de tijd om hun lichamen en in het bijzonder hun borsten te beschrijven. Wat ik op zich wel kan begrijpen na al die dagen in dit afgelegen deel van het oerwoud. Helman en ik zijn op dit punt van de reis met hetzelfde bezig. Dus het is ook dat hij soort van... Hij romantiseert ook zijn eigen verliefdheid als onderdeel van deze reis.
Maar het is ook hoe je het voorleest. Het is zo omslachtig en indirect. Het is allemaal zo indirect hoe hij al die dingen in zijn leven beleeft.
Ja, zeker. Hij zal ook nooit iets heel vleeselijks zeggen. Of
nee,
zo.
Nee, alsof hij Helman nodig heeft om toe te geven dat hij geil is.
Ja, nee, precies. Dat is het. Nou, maar ik vond ook dit vond ik wel aandoenlijk en beminnelijk. Dat het zo voor hem zo niet over zijn eigen lichaam gaat ooit. Of dat van haar, je weet wel. Hij ziet het allemaal alleen maar. Het fascineert hem bijvoorbeeld wat iemand dan, wat Helman dan opschrijft over hoe de Marrons dan, of de mensen in die dorpen dan seks hebben. Namelijk man op de rug in de hangmat en een vrouw, zeg maar, hurkend er bovenop. Dat fascineert hem dan. En verder, zeg maar, over zijn eigen seks zegt hij echt bijna niks.
Nee.
Het maakte hem een beetje, ja, een soort seksloos stripfiguur. Dan zijn we weer terug bij Kuifje.
Ja, maar volgens mij is het ook wel een beetje, ja, ik weet niet, misschien is het ook gewoon, hou jij gewoon van zo'n jongen waar je je over kan ontfermen.
Ja, nou goed. Misschien, hè. Misschien gaat het eigenlijk allemaal over mij, deze aflevering.
Charlotte Remarque, laten we een cijfer geven.
Ja. Ik heb het idee dat het een beetje uit elkaar gaat liggen vandaag. Ik vond het echt heel erg leuk. Ik heb me ontzettend vermaakt. Ik vond het heel geestig. Ik vond het echt niet van deze tijd op de beste manier. Ik geef het een 9.
Ongelooflijk.
Ja.
Die 9's van jou. Straight A student. Ik geef wel een lager cijfer, maar wat voor mij, kijk, ik heb een plus en een min. En de min is denk ik dat ik niet vond dat er heel erg iets groots op het spel stond. Niet echt de psyche van personage Marijn. Het is niet echt een soort van vlijmscherpe analyse van Suriname of Helman of het groepsgevoel. Of
nee.
Het is zoals de rivier, kabbelend. Dus wat dat betreft, dat gevoel, stond weinig op het spel, leek het wel. En tegelijkertijd was ik wel gebiologeerd door Marijn. Tegelijkertijd was ik eigenlijk ook wel gebiologeerd door wat er nou met Noor ging gebeuren. Ik heb het wel gewoon met een soort van grote, nou ja, plezier en interesse gelezen. Ik heb het ook best wel snel uitgelezen. En ik ben het ook wel met je eens. Het is gewoon een heel ander soort boek dan de boeken die meestal verschijnen. Maar ik moet wel zeggen, ik had liever de samenhorigheid, nog een samenhorigheidsgroep dan dit. Ja. En dat is soms natuurlijk, Dat kan je een schrijver nooit kwalijk nemen, dat je soms heimwee hebt naar een ander boek van die schrijver.
Terwijl nee, precies.
Een schrijver natuurlijk, ja, als hij een boek geschreven heeft, gaat hij niet daarna nog eens hetzelfde boek schrijven. Die wil gewoon iets anders schrijven. Maar voor mij, hè, die samenhorigheidsgroep had echt zo'n grote greep. En die grote greep miste ik hier wel erg. Dus ik geef, maar het is ook omdat jij een 9 geeft, dan geef ik een 7. En dan heeft Marijn toch nog een 8 om mee op rapport te komen. Merel knikt.
Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb het leesfragment gelezen wat op de website staat. En dat vond ik zeer vermakelijk, dus ik wil het graag lezen.
Oké, nou
jongens,
mijn exemplaar hebben.
Bedankt dat jullie er weer waren. En bedankt ook aan alle luisteraars.
We zijn er vlug weer.
We zijn er gauw weer. En dan heb je iets meer op te verheugen, want dan is onze eigen Ellen weer terug.
We gaan gewoon hier zitten. We stellen er 2 vragen en voor de rest laten we haar gewoon.
Ja, ze heeft vast wel heel veel te vertellen aan ons. Dus tot dan.
Tot dan.
Doei.